Oké, dan is wat mij betreft nu het woord aan de delegatie over de presentatie.
Nee, ik heb niet meer.
Heb je niet meer?
Nee.
Oh.
Ik heb zwaar gewild.
Krijg je van mij. Nou, krijg jij er even kleur.
Goed. Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Tino Zandbergen. Ik doe samen met Willem Stam voor deze gemeente niet alleen de presentatie van het zwembad, maar we hebben de afgelopen jaren ook de hele voorbereiding van het zwembad gedaan samen met de afdeling RWO en de afdeling OWS. Sorry?
Ik denk dat is niet dat we dat weten. Ja, de presentaties vanavond.
Als je langs loopt, dan gaat hij steeds aan.
We kunnen.
Ik zal eens even kijken.
Gaat u gerust door.
Nou. Kijk. Kijk, dat is een beter werk.
Technisch voorzitter.
Goed, ik was gebleven met de voorbereidingen in de afgelopen jaren. De afdeling RWO en de afdeling OBS. Vandaar dat Willem Stam en ondergetekende de afgelopen jaren samen met collega Jos Laagland, die is inmiddels vertrokken. Het zwembad van begin tot het einde tot nu toe, bij wijze van spreken, bij de kop hebben gehad en wij dus ook van de hoed en de rand weten. De presentatie voor vanavond is in twee delen opgesplitst. Ik doe met name de procesmatige kant en Guus Hendriksen, dat is onze externe adviseur, die ligt u bij ten aanzien van het programma van eisen en zoomt als het noodzakelijk is nog op een aantal onderdelen in en daarna hebben wij de vragen en dan is het u vrij om datgene te vragen wat u op uw lever heeft naar aanleiding van de presentatie. We hebben in zwart-wit in de handouts de presentatie van vanavond gekregen. Wij zeggen nu toe dat bij het verslag, als er een verslag gemaakt wordt, Frank.
Alleen een glazen verslag.
Wat zeg je?
Alleen een glazen verslag. Maar meer dan maand zet ik het erbij.
Goed, dan hechten wij mooi de handout in kleur, hechten eraan vast en dan krijgt u die in kleur er nog bij. Dat wordt wat visueel, komt wat beter over. Goed, wat gaan we vanavond doen? We hebben een presentatie van om en nabij 20 minuten. Wij leiden nu dus aan de hand van deze sheets, en het komt nog op de PowerPoint, leiden we door het programma voor vanavond en wat wij op onze lever hebben. Guus, wij gaan beginnen met de agenda voor vanavond, om u toch nog even een beeld te schetsen wat er aan vooraf ging van het zwembad van Den Helder. Ja, dat loopt al zo lang en u alle wel ongetwijfeld in afgelopen raadsinformatiebrieven en in de raadsperiodes daaraan voorafgaand het nodige van het zwembad hebben vastgehouden, meegekregen. Maar dat laat onverlet dat we het toch nog even vanaf 1993 meenemen tot 2008, hoe ver we nu zijn aangeland. En dan zijn we dus een x aantal jaren opgeschoven. Waar staan we dus? Het plan van aanpak. de projectorganisatie, want we willen via een projectorganisatie het geheel tot een goed einde brengen. Wat er dus volgt, de fasering, de aanbestedingsleider en het programma van eisen, maar daar zoomt Guus Hendricks op in. De planning, de vragen, zoals ik al net gezegd heb. Wat ging er dus aan vooraf? In 1994 heeft het stichtingbestuur De Schots heeft de nota kopje onder gepresenteerd. Toen gaf het stichtingbestuur al aan, wij exploiteren wel het zwembad. Wij krijgen daar ook jaarlijks van de gemeente een exploitatiebijdrage van. Maar onze bijdrage is onvoldoende om het zwembad, zoals we dat net een helder hebben, ik noem het maar populair, overeind te houden. In die zin, wij hebben onvoldoende gelden en krijgen ook onvoldoende gelden uit onze opbrengsten om het meerjarig onderhoud, omdat als dat aan de orde is, om dat uit te voeren. We hebben onvoldoende financiële middelen in onze exploitatie en kunnen ook onvoldoende gelden genereren om renovaties door te voeren. Laat staan dat er eventuele aanpassende vernieuwingen zouden moeten plaatsvinden. Dan heb ik het over 1994. Vervolgens in 2002 is de stichting daar nog een keer, dat waren het initiatief over beide van de stichting zoals ik zei, nog een keer overheen gekomen met de noodzaak tot renovatie om aan te geven. Het zwembad is gedateerd van de eind jaren 60 en een zwembad gaat 30, 35 jaar hooguit mee en het nodige staat eraan te komen. En wij hijsen nog een keer de stormbal, want we hebben onvoldoende financiële middelen. In 2004 heeft de gemeente toen besloten om een toekomstvisie te laten ontwikkelen door het adviesbureau Hopman en Anders, waar toen ook nog sprake was om eventueel in een soort, ja, noem maar leisure street idee, zwembad, sporthal, fitness en andere leisure activiteiten, om dat in Den Helder van de grond te tillen en de haalbaarheid daarvan. Maar dat, waar in dat onderzoek van Hopman en Anders het totaal, dat is even goed om het even vast te houden, het aantal vierkante meters zwemwater was vastgehouden op basis van het aantal meters wat we dus nu werkelijk in Den Helder hebben. Daar kom ik straks nog even op terug. In 2005 is de bestuursopdracht uitgezet om de renovatie in beeld te brengen en een nadere onderbouwing van de noodzaak van de sporthal. Want inmiddels was geconstateerd dat er toch vrij veel ruimte was aan grote zaalsporten, zoals het fraai heet, vertalend in sporthallen, 40 bij 20 meter hallen, et cetera. En gelet op de grootte van de gemeente Den Helder, was de vraag heel nadrukkelijk van, ja maar, als we nu nog een sporthal bijbouwen, hebben we er niet veel te veel. Ook met andere particuliere hallen die we dus hier in Den Helder al hebben. In 2005 is dat onderzoek afgerond, die bestuursopdracht. En toen is vastgesteld, en dat is ook in de commissie aan de orde geweest, er is geen noodzaak om, als je aan een leisure street denkt, al denkt, afgezien van het feit hoe je die financiering in elkaar moet steken, om nog een extra sporthal in deze gemeente te bouwen. Dus de sporthal, anders gezegd waar aanvankelijk gedacht was, die is er toen afgeknipt. In datzelfde onderzoek is tot uitdrukking gekomen dat het grote onderhoud plus de upgrading naar pakweg een jaar of 30. En upgrading, daar moet u aan denken om wat leisure activiteiten, om die eventueel nog in de bestaande bouw, om die daarin onder te brengen. Dan moet je een aantal verbouwingen toepassen. Is geconstateerd, als je dat allemaal doen moet, dan ben je verschrikkelijk veel geld wel ten opzichte van een compleet nieuw zwembad. Want alles wat je dus investeert onder in de kelder, noem ik het dan maar even, aan waterzuivering en andere techniek, dat zit er allemaal piekerbuilen bij onder in de kelder. Maar boven, voor de beleving van de zwemmer, van de zwemsters, voor de bevolking, verander je dus niets. Bovendien is daar ook een stuk onderhoud wat je dus nadien dan nog eens een keer weer moet gaan veranderen. De conclusie is dan ook gesteld van als je dus die miljoenen daarvoor uit gaat geven en dan heb je, moet je dan ook eens een keer financieel technisch zin daar een afschrijving achterzetten van 20 jaar. Want je kunt dat niet in 40 jaar als je een nieuw zwembad spreekt. Dan kun je daar wel natuurlijk aan denken. Maar niet in een gerenoveerd iets, in een upgrading van iets. Dus moet je dat niet doen. Want als je dat dan tegen elkaar afzet, ofwel upgraden en renoveren, dan wel nieuwbouw, dan ben je goedkoper uit wanneer je een heel nieuw concept maakt. En dan ben je weer compleet van deze en van de toekomstige tijd. Dat was toch een vrij hoofdzakelijke conclusie die dus met elkaar werd gesteld. En uw commissie is daar in die tijd ook over geïnformeerd. Vervolgens heeft het college gezegd, ja maar, als je nou kijkt naar het aantal vierkante meters wat in dat rapport staat, wat wij in Den Helder hebben, en onze gemeente heeft om en nabij 60.000 inwoners, hoe verhoudt zich nou het aantal vierkante meters zwemwater wat wij in Den Helder hebben, ten opzichte van die 60.000 inwoners, ten opzichte van andere zwembaden in Nederland van soortgelijke grootten van gemeenten. Met andere woorden, de simpele vraag, hebben wij niet te veel vierkante meter zwemwater? Als we met elkaar geld genoeg hebben, werd toen gezegd, vinden we het allemaal prachtig en dan moet je alles doen. Dan moet je het vooral niet laten. Maar daar waar de financiën toch wat beperkt zijn, kun je je gaan afvragen, moet je dan niet een zwembad bouwen wat op de maat van deze gemeente is geschreven? We hebben dat onderzocht. Een aantal gemeenten en niet in de vorm van een enquête. Ik sta even toch voor u wat bij stil. Want een enquête kun je natuurlijk makkelijk invullen. En een ambtenaar zal er ook heel, heel goed doen, daar gaat het niet om. Maar wanneer je dus doorvraagt van hoe zit het nou met de investering, wat zit er nu allemaal in? Hè, bijvoorbeeld zitten de parkeerplaatsen erin? Zitten de grondkosten erin? Zitten de ambtelijke uren wel er niet in? Nou, als je dus daarop doorvraagt, dan krijg je dus een goed beeld wat bij wijze van spreken het zwembad in Middelburg-Vlissingen heeft gekost, wat het zwembad in Veenendaal destijds heeft gekocht, het zwembad in IJmuiden, want daar zijn we ook nog geweest. En hoe denken we hier in Den Helder over? Nou, in die benchmark is tot uitdrukking gekomen dat daar waar je dus spreekt over onze aanvankelijke aannames van omvang, in financiële zin, maar ook in omvang van zwembad vierkante meters, dat een aantal vierkante meters wat we aanvankelijk in Den Helder hadden, dat zonder problemen teruggebracht kan worden naar 1170 vierkante meter. En dan gaat het niet om die laatste 5 vierkante meter meer of minder, maar 1170 vierkante meter. En dat verdeeld in een bepaald concept, in een driebaden concept, uitgaande wat we dus ook in Den Helder hebben voor wedstrijdzwemmen, voor recreatie en voor een zwembad voor de Koninklijke Marine. In dat concept komen wij met 1170 vierkante meter plus. En dat was een additionele aanvulling die ook met name van de kant van het college naar voren werd gebracht. Ja, maar wij horen natuurlijk vanuit de gemeenschap, we hebben nu een mooi zwembad, we hebben een geweldig buitenterrein, we hebben een buitenbad ook daarbij. Dus hebben wij in onze beleving en in de beleving van de bevolking ook een toevoeging van een buitenbad nodig. In een wat andere vorm, in een wat kleinere vorm, daar niet van, maar de beleving van het buitenzwemmen met een lichtweide, met een stukje recreatie erbij, dat is op de maat van Den Helder. Nou, en in dat badenconcept van 1170 vierkante meter zit dat er allemaal in. En uit mijn blote hoofd, pinnen me niet op de laatste vierkante meters, maar ik meen dat wij om en nabij 400 vierkante meter van 1500 en nog wat terug zijn gegaan naar 1170. Goed, het was een beetje in die gooi, dacht ik, hè? Meende ik wel. En dan nog hebben wij in voor Den Helder een concept waar schoolzwemmen, wedstrijdzwemmen, recreatie, marine, kom ik straks nog even op terug, wat het er allemaal in kan. Dat even ten aanzien van de benchmark, maar voor uw beeld ben ik er even wat bij stil blijven staan. Vervolgens is er in 2006 ook nog gezocht en gekeken, ja maar, waar bouw je dan het zwembad? We hebben de huidige bestaande locatie Nieuwland, waar de Schots is gevestigd. Die is er. Die past ook in het bestemmingsplan. Is ook in het bestemmingsplan de stelling opnieuw dus ingepast als zodanig, ruimtelijk geordend. Dat zit erin. Maar wie zegt ons dat er, als ik dan ons heb, het college, wie zegt ons dat er in Den Helder niet nog elders plekken zijn waar een soortgelijk zwembad zou kunnen existeren, wanneer er bij wijze van spreken een marktpartij of een andere marktpartij of een ander om de hoek zou kunnen komen kijken. Nou, daarvan is gezegd, ja, de locatie Nieuwland is een locatie, maar het is niet bindend. En als er alternatieven komen, dan moeten de alternatieven moeten dus de kans krijgen. Ik kom er straks over de Europese aanbesteding nog even op terug. En vervolgens heeft het college in 2007 besloten, ik dacht in september uit mijn blote hoofd, werk nu het programma van eisen uit, want als je 1170 vierkante meter hebt vastgepind, ja, dan moet je er natuurlijk toch een programma van eisen onderschrijven en uitschrijven. Wil je daar überhaupt mee verder? Daar zijn wij vervolgens aan begonnen. Tegelijkertijd zijn de onderhandelingen gestart met de Koninklijke Marine, Commando Zeestrijdkrachten. Want de Koninklijke Marine heeft nu nog een contract tot 2010. En na 2010 houdt het contract met de marine op. Maar als je dus nu een zwembad gaat ontwikkelen, dan wil je natuurlijk wel graag weten in hoeverre de Koninklijke Marine een serieuze partner is om aan boord te blijven, om even in marine termen te blijven, voor de komende jaren. Want je gaat natuurlijk geen marinebad bouwen en als ze zeggen, nou we zien wel in 2011 of wel of niet komen, want daar is de investering natuurlijk veel te groot voor. Daar is nadrukkelijk over onderhandeld, plus het feit dat de marine nog zijn eigen behoeftestelling heeft. Die had nog een aantal specifieke wensen om in dat zwembad tot uitdrukking te zien gebracht in verband met hun activiteiten voor de opleiding, et cetera. Daar kom ik straks even op terug. Ook hebben wij in 2007-2008 onderhandelingen gevoerd en zijn we gestart, moet ik zeggen, om met de Stichting De Schots te komen tot een convenant. Daar kom ik straks nog even op terug. In verband met het vrijmaken van de locatie Nieuwland en het waarom, nogmaals, in de EU-aanbesteding kom ik daarop terug. De EU-aanbesteding, ook dat is een voorbereidende procedure, want de drempelbedragen die je hebt voor bouw, maar goed, de gemeente doet de bouw niet zelf, maar desalniettemin heb je toch met richtlijnen te maken. Die is 5 miljoen, nou het zwembad is ongeveer qua investering ex-BTW 12,5 miljoen, dus kom je dik boven die drempelbedragen. En ook in de exploitatiekant is het drempelbedrag voor de Europese richtlijn 2 ton. Nou, de exploitatiebijdrage van de gemeente Den Helder aan de exploitant, nu nog aan de stichting, ja, is meer dan 2 ton. Tel de schoolzwemmenbijdrage er maar bij en alle andere zaken die erbij zitten. En daar stijg je boven de 2 ton uit. Dus ook daar heb je te maken met Europese regelgeving. En je ontkomt daar dus gewoon niet aan. En dat betekent dat wij in 2008, dus zo snel mogelijk, april, mei, de vooraankondiging bij de Europese Commissie gaan doen dat de gemeente Den Helder voornemens is om, et cetera. Dat verplicht nog tot niets, dat zeg ik er heel nadrukkelijk bij. Het is gewoon een formele kant van de zaak. Je kunt dat op een zeker moment zeggen, nou, het gaat niet door, we trekken het hele spul in. En dan wordt het bij wijze van spreken van de agenda in Brussel afgehaald. Maar je moet dat wel, pakweg binnen een jaar effectueren. Of je moet aangeven, we doen het niet en we beginnen weer opnieuw. Dus het leidt dus niet tot verplichtingen. Maar je hebt in de procedure moet je het doen. Vervolgens gaan we dan kom ik aan het einde van deze sheet, 2008, 2010, hadden we dan met elkaar gedacht om te kijken of we het hele plan kunnen uitwerken om te komen tot een nieuw zwembad. Waar staan we nu? Commando Zeestrijdkracht, de Koninklijke Marine. Die hebben de behoefte aangegeven een 25 meter bazaan. 25 bij 16, 17 meter. Kan nog een beetje variëren. Daarin moeten wij primair alle onze marine mensen die in opleiding zijn en anderszins, die moeten wij de primaire lessen van het zwemmen en aanverwante zaken moeten we daar hebben. Daar hebben wij behoefte aan van. Even in de bandbreedte van 's morgens 8 tot 's avonds 5. Exclusief voor de marine om dus te zwemmen. Nou, als je exclusief wat wil hebben, dan moet je er ook voor betalen in het kader van exploitatiebijdragen. En dat mogen duidelijk zijn. Dus daarover hebben we natuurlijk die onderhandelingen gevoerd. Verder hebben ze een aantal specifieke voorzieningen gevraagd, onder andere voor helioefeningen. Nou, wat moeten we daar nou bij voorstellen? Dat betekent, ik noem het wel badinerend, wat toeters en bellen aan het dak, die ze met een ruk aan het touwtje, nogmaals badineren, daar ploft de spullen in het water en dan komt er een of andere vlot en daar blaast ze op. Nou, allemaal dat soort activiteiten moeten met die helioefeningen moeten zich daarbij voorstellen. Datzelfde geldt voor het oefenvoorzieningen voor het overleven op zee. Ze hebben nog de wens om in dat bad golfslag toe te passen, om dat toch nog wat meer te simuleren. En vervolgens hebben ze de wens om daar een duikkuil van 8 meter diep in dat bazijn aan te brengen voor specifieke duikoefeningen. Net wat ik zei, die specifieke zaken die zijn één op één bestemd voor de marine, dus zal de marine daar ook voor moeten betalen. Dat is was een wat lastig traject. En waarom? Omdat de marine, de strijdkrachtenbegrotingen, ja, die lopen min of meer van jaar tot jaar. Het contract loopt tot 2010 en voor de marine, dat klinkt misschien wat wat vreemd, althans in mij in eerste instantie wel. Ik heb ook eens even aangekeken, ik denk, hé, wat hoor ik daar nou? Ja, maar wij gaan pas nadenken in 2010, want dan loopt het contract af. Ja, maar daar kunnen wij niet zo lang op wachten, want we hebben 3 jaar lang voorbereidingstijd. En als u dus een zwembad bedenkt om dat niet te hebben in 2010 of 2011, wanneer het ding er staat, dan hebben we toch samen even een probleem. En de gemeente Den Helder zal toch niet zo zijn, de orde doen we voor de marine erbij. Dat gaan we dus niet doen. Dus die besprekingen hebben de afgelopen maanden, moet ik zeggen, in alle duidelijkheid, alle openheid hebben die plaatsgevonden. Ze hebben ons ook gevraagd, mogen we inzage hebben in de benchmark? Die hebben ze gekregen. Het is geen openbaar stuk, omdat daar natuurlijk toch gevoelige informatie in staat ten opzichte van eventuele aanbesteding, et cetera. Maar zij hebben ze van ons gekregen. Zo ook ze van ons gekregen hebben onze rekenmethodieken met onze externe adviseurs. Wat kost nou dat verhaal van die hele oefeningen? Wat kost nou dat golfslag? Wat kost nou die kuil? Nou, die cijfers hebben ze gekregen. De van uitgaande en dat wel wetende, en dat hebben we ook later ook eerlijk gezegd, van nou, daar gaan jullie toch eens even zelf aan rekenen of onze rekenmethodieken en of onze uitkomsten wel kloppen. En hoera, hoera, op 17 maart, dat was toch een belangrijk moment, toen kwam de conclusie dat wat er tot nu toe door ons aan gerekend was, dat het klopte. Vervolgens heeft op 17 maart de centrale defensiestaf hier Den Helder aangegeven, nou, ondanks dat wij met andere begrotingsmethodieken zitten, geven wij toch het licht op groen dat jullie door kunnen gaan met de ontwikkelingen voor het zwembad in Den Helder voor het marinedeel na 2010. Dus wij wensen voor een langjarig huurcontract de zaken te gaan afspreken. En dan moeten we zeker denken in de trant van een jaar of 20. En wij zijn bereid, tot zolang er nog geen steen gestapeld is, kunnen alle kanten uit. Maar je zit wel in de voorbereidingssfeer, ook in de voorbereidingskosten. Want je gaat natuurlijk proberen op de markt te krijgen. Je krijgt daar natuurlijk tekeningen, wat iets meer zei. Als in 2010 de regering mocht besluiten om de marine te korten, je weet het nooit, dan worden de voorbereidingskosten die worden dus 100% vergoed. En dat alles gaan we opschrijven in een letter of een tent, zoals dat zo fraai heet. En die hopen we dan voor de zomer met elkaar te tekenen. Dat is een belangrijk gegeven dat we op 17 maart met de defensie, of met de marine, commando zeestrijdkrachten, dit in Den Helder op die manier hebben kunnen afronden. En we zijn nu bezig juridisch om die zaken goed op papier te krijgen. En daar zit een jurist van de marine en natuurlijk onze juristen aan te werken om dat goed te krijgen. En dat er op heden komen ze tekstueel daar prima uit, want we zijn al aan de bijlagen toe, ze schieten op wat dat betreft. Zoom ik nog even in op de stichting Zweminrichting Den Helder, want die is ook niet onbelangrijk in deze. De stichting Zweminrichting Den Helder, die is eind jaren 60 is die opgericht met het doel om dat zwembad in Den Helder te realiseren en te exploiteren. Die positie die is juridisch en economisch van die aard dat de stichting in de eindjaren 60, het exacte jaartal, dat weet Jelle wel, ik heb hem in mijn dossier zitten, maar ik ben hem even kwijt, maar in ieder geval eind jaren 60, heeft de toenmalige stichting de grond waar nu het zwembad op zit gekocht van de gemeente Den Helder. Gekocht voor, ik dacht om erbij, 700.000 of 800.000 gulden in die tijd. Waarbij ze juridisch en economisch volledig eigenaar zijn als stichting van het terrein, inclusief het zwembad. Nou, natuurlijk onverlet dat de exploitatie om het hele zwembad mogelijk te maken de afgelopen bijna 40 jaar, is natuurlijk mede van de kant van de gemeente Den Helder tot stand gekomen vanwege de jaarlijkse exploitatiebijdrage. Maar even ten aanzien van het onroerend goed, is het een eigendom van de stichting. En wil je dan, zou je op die locatie een vervangend zwembad willen bouwen, en wil je als gemeente voldoen aan de Europese regelgeving, dan zul je moeten zorgen dat het eigendom over wordt gedragen aan dus de gemeente Den Helder. De manier waarop, terugkopen, wat ik er allerlei vormen bij bedenken, maar er zal een accommodatie, er zal een plek moeten zijn waar je als gemeente de aanbiedende partijen, laat ik het zo, de gelegenheid geeft om een zwembad te bouwen en te gaan exploiteren. Nou, ik moet u zeggen dat wij de afgelopen maanden in prettige onderhandelingen met de stichting hebben gezeten. Ik moet zeggen, het ging bij tijden waar toch wel redelijk fors. Kan ik me best voorstellen, want ja, je vraagt natuurlijk wel iets hè, om zo'n plek vrij te maken. We hebben met elkaar afgesproken dat we het vast willen leggen in een convenant. We hebben nu de laatste teksten met elkaar gewisseld. Ook vanwege dus het afhankelijke statuut van de stichting. Maar het gaat te diep om daar op dit moment nu helemaal uitvoerig over uit te wijden. Het is wat dat betreft helemaal niet geheim. Ik kan u wat dat betreft prima bijpraten. Ik wil het best, als u daar behoefte aan hebt, adeu of op een ander nog in een paar kleine verband over bijpraten, hoe dat nou precies in elkaar steekt. Maar het komt er eigenlijk, in grosso modo komt het hierop neer, wanneer de stichting ophoudt te bestaan, dan treedt de gemeente samen met de stichting in overleg om tot liquidatie te komen van het geheel. Nou, en de baten die er als dan overblijven, die worden dan in gezamenlijk overleg besteed, laat ik het dan even in populaire zin zo uitleggen. Dat is een beetje grosso modo het verhaal van de stichting. Nou, de stichting heeft gezegd, ja, maar we hebben de afgelopen jaren naar eer en geweten dat zwembad geëxploiteerd. Ja, dat is ook wel zo, maar de gemeente heeft nu te maken met de Europese regelgeving, dus moeten wij daar met elkaar wat hierover gaan opschrijven en afspreken. Nou, de uitgangspunten, u ziet ze op de sheet, heel snel. De stichting erkent samen met de gemeente de noodzaak tot vervanging van het zwembad. Ik heb u gezegd, in 1993 was nota kopje onder aan de orde, dus toen was het al duidelijk van de kant van de stichting. En beogen een bad voor de bewoners van Den Helder. Waarbij men ook zegt, ja, maar we hebben altijd op een fatsoenlijke manier tegen redelijke prijzen geëxploiteerd. En dat beogen we. Dat willen we dus met elkaar toch wel vasthouden. De gemeente erkent ook, de stichting is gehouden aan de Europese aanbesteding. De stichting kan inschrijven als een van de marktpartijen. Die vrijheid die hebben ze, die krijgen ze ook. Ze zeggen, nou, we hebben het prima gedaan. Als een ander vindt dat het beter moet kunnen, die schrijft in. Maar wij, ze gaan zich nog beraden. Maar misschien gaan wij ook wel meedoen. Wel zeker gaan wij misschien wel meedoen. Net hoe je het wilt vertalen. Dus met andere woorden, de gemeente die respecteert de positie van de gemeente, de stichting. De redelijke marktconforme verkoopprijs van het bezit van de stichting aan de gemeente. In het begin bij de verwerving destijds hebben ze 7, 8 ton in guldens betaald. Dus moet je nu ook gaan kijken, ja, wat is nou dat bezit nog waard? Want als wij het over gaan nemen met ondergrond, dan moet je daar natuurlijk voor betalen. Waarbij wij dan zeggen, ja, dat is dan prima, daar word ik voor betaald. Dat zit dan in de liquidatie, al dan niet van de stichting, maar over het geld wat dan in die zin op tafel moet komen. We hebben gemeente en de stichting daar samen weer het zeggenschap over om daar het nodige mee te doen. Wat men ermee wil doen in het algemeen maatschappelijk belang. En dat kan ook afgesproken worden, nou, gemeente, u houdt het dan voor het nieuwe zwembad, ik noem het een dwarsstraat. Maar dat zijn we met elkaar overeengekomen. De inspanning, verplichting van de gemeente is ook niet verkeerd en zo heel helder voor het herplaatsen van het huidige stichting van het personeel. Stel dat het stichtingbestuur geen marktpartij is, dus niet mee gaat doen in de exploitatie van het nieuwe zwembad, dan hebben ze toch te maken met personeel. Ik heb net de positie uitgelegd, de stichting liquideert de gemeente treedt in bij de stichting om tot liquidatie over te gaan. Dus hoe je het wendt of keert, de gemeente zit natuurlijk ook met dat personeel. Nou, daarvan is gezegd, ja, maar als er een andere marktpartij komt, ja, dan zit er een inspanningsverplichting van de gemeente om te zorgen dat het huidige personeel, waar geen op- en aanmerkingen over zijn, voor zover het mij bekend is, om te zeggen, nou, herplaats die dan en hou die werkgelegenheid vast, want daar komt het op neer. Nou, de gunning en de liquidatie heb ik er net over gehad. Ik doe dit toch even uitvoerig om u een beeld te schetsen dat het toch wat redelijk ingewikkeld is. Alvorens je überhaupt nog maar naar een Europese aanbesteding kunt, wat daar aan gaat. Dan de locatiekeuze. Ik heb net al gezegd, het is een vrije keuze voor marktpartijen. Dus wie in Den Helder ook iets bedenkt van, ik kan wel een zwembad bouwen, ik kan wel een zwembad gaan exploiteren, die kan zich melden. Vermits natuurlijk de plek waar het dus moet komen inpasbaar is in de ruimtelijke ordening van deze gemeente. Dat zal dus nadien dus getoetst moeten worden. Ja.
Nou, ik wil je even onderbreken. Want Nee, ik wil u even onderbreken, want dit is duidelijk al een inhoudelijke vraag. En ik wil eerst even de presentatie laten afronden. Want voor u het weet, dan zitten we toch half-half. En meneer heeft nog even tijd. Dus houdt u hem even vast. Dan bent u zo meteen de eerste vraag stellen.
Goed, dus de vrije keuze van de marktpartijen. De gemeente moet in het kader van de Europese regelgeving, omdat er gemeentelijk geld in de hele traject betrokken is, moet een locatie aanbieden. Nou, die locatie, dat zal een locatie in Nieuwland worden, maar met nadruk, dat laat onverlet dat ieder andere partij een andere locatie kan inbrengen. En als blijkt dat dat een betere locatie, financieel goedkoper, beter passend, noem het allemaal maar op, ja, dan zal dat heel nadrukkelijk meegewogen worden en afgewogen worden wie daar uiteindelijk de marktpartij zal worden die daar dan gefavoriseerd wordt in dat geheel. Dat wordt een heel transparant en open proces. Dat moet ook wel, want de Europese Commissie die volgt dit hele traject dus nauwgelet. En als de Europese Commissie het al niet doet, ik geef u echt op een briefje dat dus deze markt is dusdanig specifiek. En er zijn maar een aantal echte specifieke zwembadontwikkelaars en bouwers in Nederland die elkaar exact in de gaten houden. En ik ken een aantal procedures in dit land die verkeerd zijn gelopen, waar de gemeente een hele hoop ellende heeft gehad. Dus wat dat betreft lopen wij op eieren ten aanzien van dit proces en volgen we ook heel nadrukkelijk. Dus we doen dat heel open en heel transparant binnen de Europese richtlijnen, want daar passen ook die alternatieve aanbiedingen in. Nou, vervolgens de eisen aan de architectuur, want ja, je kunt natuurlijk straks wel een plan krijgen met een vierkante doos waar je zegt, nou, daar hebben we wel een zwembad, maar het ziet er niet uit wat dat betreft. Ook daarin hebben wij gezegd, nou, daar, en heeft het college gezegd, wij willen daar toch voor die 40 jaar dat er weer een fatsoenlijke accommodatie komt, moet ook een architectonische uitstraling naast de functionaliteit. Daar komt de scoretabel, komt daar dus onder. Ook die heb je nodig, kader van je Europese afweging. Maar juist ten aanzien van dit aspect, die architectuur, functionaliteit, et cetera, daarvan stellen wij ons voor om daar een apart de club mee te laten beoordelen. Een architect buitendienst die verstand heeft van zwembadenbouw en functionaliteit, de stedenbouwkundige, iemand die verstand heeft van de inpassing in de ordening, in de locatie, et cetera. En dat zal dus meegewogen worden in de afweging waar en wat en wie het krijgt en waar het dus moet komen. Nou, het programma van eisen, dat mogen helder zijn, wat ingebracht wordt. Daar gaat Guus zo meteen even op in. Marine en het overleg met de gezamenlijke zwemvereniging, want we hebben inmiddels een tweetal keren gesproken met de gezamenlijke zwemvereniging. Er is ook toegezegd dat na afloop van deze bijeenkomst dat het programma van eisen samen met de zwemvereniging helemaal doorgespit gaat worden. En als die nog een open aanmerking hebben, en daar waar we dus nog rekening mee kunnen houden, dan zullen we dat niet nalaten. Onverlet natuurlijk het aantal vierkante meter zwemwater, wat natuurlijk vaststaat in het geheel. Dan het plan van aanpak verder. De heldere projectenorganisatie die we in het leven hebben geroepen. Een stuurgroep waar de wethouder voorzitter van is met een directielid. De twee afdelingshoven, ondergetekende en Willem Stam. U kunt op de sheet zien wat die stuurgroep dan moet gaan doen. Vervolgens hebben we dus, het werkteam, de club die de handen uit de mouwen moet steken. Extra is de projectorganisatie. Nou, er komen ook een aantal lieden in te zitten die dat moeten gaan doen. Waarbij wij de marine hebben toegezegd na 17 maart dat hij als groot gebruiker, als groot huurder ook een positie krijgt in de stuur of in de projectgroep wat dat betreft. Vervolgens komt een aantal fasedocumenten. Dat zal u niet direct zo boeien, maar we gaan dus van fase tot fase. Wat er waarvoor, dat spreken we af. Dan kunnen we iedere keer weer een stap doen. En die fasedocumenten worden via het college gecommuniceerd, opdat ook dat heel helder en transparant is. En er komt uiteraard een communicatieplan. Dan heb ik stuurgroep en projectgroep gehad. Guus, ik heb het niet harder er doorheen kunnen. Ik hoop dat het allemaal duidelijk is geweest. We gaan even inzoomen op de techniek, de fasering en op het programma van eisen.
Misschien dat ik dan even aan deze kant mag zitten. Dank u. Ik hoop dat u mij allemaal kunt verstaan, ook achterin, de toehoorders. Dat is mooi.
Ik ben Guus Hendriksen van Olco en al vanaf 2005 betrokken bij het maken van een aantal studies die zo even ook zeg maar op hoofdlijnen de revue hebben gepasseerd. Aan mij de eer vanavond aan u om u aan te geven hoe de verdere aanpak is en wat we de komende tijd gaan doen. Allereerst neem ik u mee naar de fasering. U ziet dan op het scherm, dan moet ik even meespieken. Fase 1, initiatieffase, die hebben we afgesloten. In die initiatieffase hebben we de projectorganisatie ingericht. We hebben een vorm van een plan van aanpak gemaakt. We hebben een globaal ruimteprogramma gemaakt. We hebben gekeken naar allerlei locaties hier in Den Helder. En er is uiteindelijk op basis van het ruimteprogramma, het wensenprogramma, is er ook een investeringsniveau bepaald met daaruit volgend een exploitatieuitkomst. Dat is iets wat we met elkaar al afgekaart hebben. Dan naar de volgende toe. Fase 2, dat is de programmafase. Het uitwerken eigenlijk van het wensenpakket naar een brok leesbaar verhaal. Wat ook marktpartijen begrijpen. Dat is het maken van het programma van eisen. En daarin leggen we voor u vast de kwaliteit, de kwantiteit en het administratief kader waarbinnen dan zeg maar, de aanbesteding moet gaan plaatsvinden. We hebben vervolgens, omdat we met meerdere marktpartijen te maken zullen gaan krijgen bij een aanbesteding, daarvoor een selectieleidraad op laten stellen. U ziet dan de kreten DBFMNO en dat staat voor de mooie Hollandse woorden design, build, finance, maintain en operate. Oftewel het ontwikkelen, bouwen, onderhouden, financieren en ook het exploiteren van het zijn wat zit allemaal vervat in die selectieleidraad en in dat programma van eisen. We hebben afstemming met de gebruikers gezocht. Daar heeft Tino al het een en ander over verteld. We hebben op dit moment ook weer het programma van eisen voor ons getoetst aan de uitgangspunten zoals in de voorgaande studies neergelegd. Enerzijds op investeringsniveau en anderzijds op exploitatieniveau. En we hebben gekeken met het programma van eisen naar allerlei procedures en dat afgezet in de planning. Dus ook de ruimtelijke procedures, de EU-procedure, dat is wat ons betreft allemaal afgevinkt. Dan betekent dat ook dat nadat dit is vastgesteld en we doorgaan, we staan in ieder geval aan de vooravond van het starten van de ontwerpfase. En die ontwerpfase zal dan ingeleid gaan worden met de aanbesteding, de EU-aanbesteding, met meerdere marktpartijen die voor u één of meerdere ontwerpen zullen gaan maken en waaruit dan, hoop ik, gekozen kan gaan worden. In die fase starten we dus met die aanbesteding. We geven de informatie aan de marktpartijen. Die krijgen een heel pakket aan informatie, digitaal en analoog, van ons op basis waarvan ze dan de inschrijving kunnen gaan doen. We zullen in een setting die aanbiedingen die na een week of zes na de uitnodiging op de deurmat zullen gaan vallen, zullen we moeten gaan beoordelen. Dat zullen we in een week of twee tijd moeten gaan doen. En daarna zal er een keuze gaan volgen op basis van een stukje planpresentatie van de marktpartijen nog. Dan volgt er een principekeuze en dan hebben we het proces zo ingericht dat we dan uitgebreid de partij die gekozen zou gaan worden, die dus de beste aanbieding heeft gedaan, die zal dan nog uitgebreid gescreend gaan worden op zijn antecedenten. Zeg maar op zijn geloofsbrieven die hij heeft overlegd bij de aanbesteding zullen dan nog een keer extra getoetst gaan worden. Klopt dat allemaal? Zijn er tussentijds ook geen wijzigingen geweest? Dan zal er een gunning volgen op basis van die DBF. Ik krijg het bijna niet mijn mond uit, maar de DBFMNO-overeenkomst. Dan pas gaan we verder ook met de marktpartij. Dan gaan er ook echt verplichtingen ontstaan en gaat er een definitief ontwerp uitgewerkt worden. En kunnen we in die fase, ook aan het eind van die fase, starten met de WRO-procedure, met de bouwvergunningenprocedure. Dan zijn we al een heel stap verder. Als we dan... Hebben we even steken? Nee, deze heb ik net gehad. Dan halen we de tijd weer een beetje in, denk ik. De uitwerkingsfase, dat is een wat eenvoudige fase. We hebben dan met z'n allen een ontwerp vastgesteld. Dat ontwerp gaat uitgewerkt worden in technische zin. Alles wordt in maat gezet, worden allerlei normen en allerlei specificaties aangehangen. Op basis waarvan we nog een laatste toets zullen doen met die marktpartij. Dan zal ook op basis van die stukken, die dan technisch uitgewerkt zijn, constructieberekeningen enzovoort, daar moet u aan denken, die zijn dan ingediend, getoetst enzovoort. Dan zullen we ook de definitieve bouwvergunning kunnen ontvangen en zal aansluitend ook de bouw kunnen gaan starten. En dan zitten we inmiddels aan fase 5. Fase 5, heel simpel, het bouwen van het plan zoals we dat voor ogen hadden met elkaar. De exploitant die er gekozen is geworden, die zal zijn bedrijfsplan tijdens de bouw gaan uitwerken. Aan het eind van die bouwfase zullen we het plan gaan opleveren. Daar komt een procesverbaal van oplevering van. En uiteindelijk zal er dan nog een stukje technische nazorg zijn. Een zwembad moet ingeregeld worden enzovoort. We zitten toch vaak met een maand of 6 een stukje nazorg. Kijken of alles blijft kloppen zoals het bedoeld is geweest. En dan is dat klaar en is de exploitatie inmiddels van start gegaan. En is er ook de gebruiksvergunning. Dan zitten we bij fase 6. En fase 6 is het gebruik, de gebruiksfase. Dat is weer een lange fase. Ik kom daar straks bij wat andere sites inhoudelijk nog wat verder op terug. Het gebruik gaat van start. Dan moet u weer denken dat we in een fase zitten die zo'n 40 jaar zou kunnen gaan duren. En gaat het gebouw geëxploiteerd en in stand gehouden worden door de exploitant. Daarmee is dan zeg maar die levenscyclus van het plan rond. Als we dan kijken waar we op dit moment staan, dan staan we voor de afronding van de aanbestedingsleidraad. We hebben zo even al gezegd op basis waarvan dat wordt gedaan. Wij zoeken partijen die dus op basis van die DBFMO overeenkomst of procedure die we starten een plan zal gaan maken. En daarvoor hebben we in ieder geval de aanbestedingsleidraad en het programma van eisen in een aantal heldere percelen opgedeeld. Welgeteld kennen wij dus 5 percelen. Een perceel wat inhoudt het ontwerpen en het bouwen. Een perceel gaat heel duidelijk over het financieren, waarbij we duidelijk aangeven dat niet de gemeente investeert, maar dat de marktpartij zelf moet gaan investeren. Dan hebben we een perceel ingericht over het onderhouden, het technisch onderhoud. Er zijn specifieke marktpartijen voor die uitermate goed zijn in het onderhouden van allerlei vastgoed. We hebben op dit moment de privatisering van de energielevering in Nederland. Ook daar hebben we een apart perceel voor gemaakt, zodat ook het hele energieverhaal, het duurzame verhaal zeg maar even van zo'n gebouw, ook aparte aandacht krijgt en dat het ook voldoende aandacht krijgt. En daarnaast hebben we als 5e perceel hebben de exploitatie. Het is niet zo dat dit allemaal losse percelen zijn waar men afzonderlijk kan inschrijven en waarbij er dan aan het eind iets los gaat ontstaan waar we met z'n allen niet blij mee zijn. We hebben de percelen 1 tot en met 4 heel duidelijk aan elkaar gekoppeld. Uiteindelijk zou dat bij 1 eindverantwoordelijke partij terecht moeten komen. En we hebben de exploitatie wat vrijer gelaten. Daar zouden dus ook andere exploitanten heel duidelijk op in kunnen schrijven. En dat betekent dat die ontwikkeling en exploitatie ook los van elkaar gegund zou kunnen gaan worden. De looptijd voor het ontwikkelen, het bouwen, het financieren en het onderhouden, dat is 40 jaar. U moet je voorstellen dat partijen die investeren uiteindelijk en daar verantwoordelijk voor zijn en ook voor het onderhoud, die willen op termijn ook hun investering terugverdienen. Dus dat zijn langlopende contracten. En we hebben de looptijd van de concessie van de exploitatie opgedeeld in 2 periodes van 20 jaar. Zodat je na een eerste 20 jaar nog een stukje bijsturing hebt. Wel 20 jaar, eerste 20 jaar met een optietermijn van nog eens 20 jaar. Zodat je in 2 stappen daar tot een invulling kunt gaan komen. Dan meer inhoudelijk naar het programma van eisen toe. Zo komt hij er in 1 keer op. Programma van eisen. We hebben het al even gehad over de benchmark. Het is model 3A uit de benchmark geworden die we hebben uitgewerkt. De 1170 vierkante meter zwemwater binnen en buiten. Wel te verstaan. Een volledige integratie in dat programma van eisen van de CZSK. Trekken samen op met de CZSK. Daar zijn de nodige besprekingen over geweest. aandacht, veel aandacht in het programma van Eijsen voor de duurzaamheid. We denken juist door het onderhoud en het energiegebruik mee te nemen als meetpunt in de beoordeling, dat dat veel meer aandacht zal krijgen als alleen maar het maken van een leuk of aardig ontwerp, waarbij de keuze van materialen uiteindelijk leiden tot hogere onderhoudskosten of te hoge onderhoudskosten of verkeerde energiekosten enzovoort. Door dit zo los te koppelen en daar ook specifieke partijen de ruimte voor te geven, ontstaat er ook ruimte in die markt om daar dieper over na te denken en met hele andere oplossingen te komen, denken wij. Dan inhoudelijk naar het zwemproduct toe in dat programma van Eijsen. We hebben een aantal bazins. Een vrije tijdsbad bestaat uit twee delen. Een deel expliciet gericht op het leisure, op het wellnessgedeelte. Dat is in een wat meer vrije vorm. Daaraan gekoppeld een deel voor baanzwemmers, zeg maar even. Waar ook wat trainingen enzovoort ingehouden kunnen worden. Dat samen is een bazin van zo'n 450 vierkante meter water. Daar kunnen dus naast dat wellness en recreatief zwemmen, kunnen daar ook baanzwemmen en een aantal doelgroepen in terecht. Dan hebben we nog een instructie- en specifiek doelgroepenbad met nog weer warmer water, beweegbare bodem van een 96 vierkante meter voor leszwemmen, specifieke doelgroepen, gehandicapten enzovoort. Dan hebben we een wedstrijdbad wat voldoet aan de nieuwe regelgeving, richtlijnen van de KNZB. Een bad niet 15 meter breed, maar 16 meter breed volgens de nieuwe maten. En ook in diepte aangepast op de maten zoals dat in de huidige tijd gevraagd wordt. Daarmee is dat bazin 400 vierkante meter groot in oppervlakte. En ook in dat bad zit dan de duikkuil zoals door de marine gevraagd wordt. Daarnaast is er nog 250 vierkante meter buitenwater. Een los buitenbazin waar mensen gewoon al in het vroege voorjaar bij wijze van spreken tot het begin van het najaar lekker buiten kunnen zwemmen, afhankelijk van het weer uiteraard. En dan is het aan de exploitant om dat al dan niet op enig moment open te stellen. Dan zitten er diverse recreatieve voorzieningen in en om het water. Bijvoorbeeld een stromingskanaal, een grote glijbaan, whirlpools. Al dat soort dingen wat je tegenwoordig in een modern zwembad ziet voor vrije tijdsbesteding is opgenomen in een redelijk uitgebalanceerd pakket en is neergeschreven in dat programma van Eijsen. Dan laten we een aantal dingen over aan de markt. De markt zelf kan kijken of er zaken als fitness, sauna en dat soort dingen bij moeten om te kijken of ze daarmee de exploitatie sterker kunnen maken en mogelijk met een betere aanbieding kunnen komen. We hebben het bewust niet opgenomen in het programma van Eijsen als zijnde een wens of een eis. Het is aan de marktpartij om zelf te kijken hoe ze daarmee willen omgaan. We hebben gezegd, het is geen kerntaak van de gemeente om een sauna of dat soort dingen te exploiteren. Het gaat de gemeente met name om het basis zwemproduct voor de eigen inwoners. Tegen een zo goedkoop mogelijke prijs op termijn. En daarbij zou het dan handig kunnen zijn als de marktpartij wat ruimte heeft om wat extra dingen te doen. Maar dat is dan ook des marktpartij. Dan zit er een aantal vergaderruimte voor gecombineerd gebruik bij, ook voor verenigingsgebruik en samengebruik met ook de marine. En dan hebben we in het programma van Eijsen nog neergeschreven dat er ten aanzien van de stedenbouwkundige inpassing en de architectonische kwaliteit, de verschijningsvorm, een aantal eisen zijn gesteld. Het moet passen in de omgeving op een bepaalde manier. En we zijn sowieso gehouden op de locatie Nuland aan ook de monumentencommissie, zeg maar even, om het er zomaar uit te drukken. Die zal ook zeker mee moeten kijken gezien de gevoeligheid van de stellingzone waarin het dan ligt. Dan verder naar het programma van Eijsen toe. We hebben een aantal financiële randvoorwaarden. Uitgangspunt, de benchmark zoals die is uitgevoerd, waarin de laatste begrotingen zijn neergeschreven qua investering en exploitatie. Met een investering zo afgerond zo rond de 12,5 miljoen euro, exclusief BTW. Dan leidt dat programma van Eijsen tot een logistiek model. Dat is niet het model waarvan wij zeggen, dit is nu een ontwerp. Het geeft de ordening aan en het geeft de hoeveelheid water aan die neergeschreven is in het programma van Eijsen met de onderlinge relaties. We kunnen daar in het programma van Eijsen hele ingewikkelde schema's maken met allerlei kleurtjes en bolletjes die we dan invullen. En wij hebben ervoor gekozen om duidelijk te laten zien hoe water zich verhoudt tot bijvoorbeeld kleedruimtes en facilitaire ruimtes, zodat er een hele duidelijke route ontstaat. En het geeft ongeveer de grootheid van de accommodatie aan op dat gebied. Dan naar de planning toe. 2008. Maken we het programma van eisen, houden we de aanbesteding, maken we ook de plankeuze en ze kan ook de gunning plaatsvinden. Dat is allemaal uitgezet in tijd. En dan zouden we zo na de zomer zouden we zover kunnen zijn dat er een gunning plaatsvindt. Dan kan aansluitend in 2009, eind 2008, begin 2009 het plan verder worden uitgewerkt. De vergunning, de bouwvergunning worden aangevraagd. En kunnen we ook het technisch bestek verder gaan uitwerken. En zou einde 2009 op zijn vroegst de bouw kunnen gaan aanvangen. Als alles loopt zoals we gepland hebben. En er zijn geen grote bezwaren. En er gebeuren geen andere onverwachte zaken. Dan zijn we eind 2009 tot eind 2010 aan het bouwen. Hopen we einde 2010 te kunnen opleveren. En met een nieuwe exploitatie van start te kunnen gaan. En daarmee ben ik in ieder geval aan het eind van mijn verhaal.
Oké. Hartstikke goed. Bedankt voor uw heldere betoog. Toch, daar zijn natuurlijk een aantal vragen. Ik zou in deze ronde eerst wel even wat technische vragen willen gesteld hebben. En daarna in een volgende ronde even wat inhoudelijke vragen. Dan wellicht dat ook de wethouder dan daarop in kan gaan. Ik had u het eerste woord gegeven. Kunt u het microfoon indrukken?
Voor wie eigenlijk dat zwembad bestemd dient te zijn of zou kunnen zijn? Ik heb zelf al een paar dingen op een rijtje gezet. De bevolking van Den Helder, niet alleen jong, maar ook oud, senioren, maar ook mensen. Dus laten we zeggen in de vorm van een gezondheidscentrum of iets herstellende voor mensen, dus een chirurgische ingrepen, zoals in het verleden al eens gesuggereerd is om dat te realiseren op Huisduinen. En de toeristen niet te vergeten en de marine. En de marine die heeft zeer specifieke eisen. En als ik dat dus leg bij de geschiedenis van Den Helder, dan krijg ik toch direct al ook die wensen van de marine, overleven en golfslag, die combinatie dijk, zee en dan binnen de dijk bijvoorbeeld een zwembad. Ik denk dat we dus uiteindelijk, als ik alle onderdelen bij elkaar leg, dat we dan heel eenvoudig en eigenlijk vanzelfsprekend terechtkomen bij de locatie tussen Erfprins en Huisduinen. En daar zijn mogelijkheden genoeg. Al zou ik alleen denken, O is een O. Maar ik denk aan de stukken grond die nog braak liggen bij Huisduinen zelf. Zou het mogelijk zijn daar een zwembad te creëren? Ik denk dat dat toch een van de mogelijke plekken zou zijn voor ons zwembad. En waar we dus dan ook een overlevingskans hebben. Niet alleen voor de marine, maar ook voor de senioren. Maar ook financieel dat het een overlevingskans heeft. Want dat zal natuurlijk vooral als er een economische recessie plaatsvindt. Zullen we dan toch uiteindelijk ook die zee moeten kiezen voor een redelijke en ook redelijk goedkoop, laat maar zeggen, partner.
Okay. Het was de ronde voor de technische vragen. VVD, heeft u nog?
Misschien lees ik het verkeerd, maar als ik het programma van eisen zie, dan zie ik heel de verenigingen niet genoemd. Klopt dat? Of zijn die ergens ondergebracht?
Wordt genoteerd, het CDA. Nog in eerste instantie vragen. Aan de andere kant, PvdA nog. Toch nog één, mevrouw Koorn.
Ik had alleen nog wat vragen of u wat mogelijkheden heeft om in te gaan op de duurzaamheidsmaatregelen die er echt zijn gemaakt.
PvdA, heeft u nog vragen?
Ja, het verhaal, een mooi kloppend verhaal. Alleen één ding vond ik, of ik heb het verkeerd begrepen of het is te onderbelicht geraakt. Dat is de rol van de marktpartijen en de gemeente is duidelijk. Maar ik zou ook graag nog een toelichting willen hebben wat de rol van de gemeente straks in de exploitatie gaat betekenen. Dat is dus, waar liggen de limieten? Houdt u zich vast aan die benchmarken die gehouden zijn bijvoorbeeld? Ja, dat zou ik graag nog ook willen horen.
Oké, wil ik verder het rijtje afgaan? Ja, de GroenLinks.
Ja, ik heb de vraag, stel dat je de locatie van de huidige Schots gebruikt. Wat houdt dat in dat je in de tijd van tussen de sloop en de realisatie van een nieuwbouw geen zwemgelegenheid meer in Den Helder hebt?
Dan komen we bij D66.
Ja, voorzitter, er wordt gesproken over een benchmark. Ligt die benchmark ook vertrouwelijk ter inzage voor ons of is dat niet mogelijk?
Dan ChristenUnie wellicht? Nee? Oké.
Okay. In concreet zou je dus kunnen zeggen dat het tussen nu en de aanvang van fase 4 nog erg veel zou kunnen veranderen. Ik had ook nog een vraag over de grond. Veronderstel nou dat de locatie waar het zwembad nu is, het Nieuwland, dat die toch niet zo voldoet en dat u het niet eens kunt worden over de verkoop van de grond. Zou het niet ondenkbaar zijn dat je dan op een andere locatie, waarvan de grond al reeds in eigendom is van de gemeente, daar zou kunnen gebouwen? En hoe ver hebben de marktpartijen ook zeggenschap over die locatie?
Oké, helder. Dan de SP.
Wij sluiten ons aan bij de vragen die door GroenLinks, D66 en collega van Prins gesteld zijn.
Helder. Dus de eerste ronde technische vragen. Heeft u daar de antwoorden op?
Pastel. Goed, als ik er niet uit kan, dan ben ik in goed gezelschap wat dat betreft. Ik zal er een poging doen. Voor wie is de accommodatie nu bestemd in relatie tot de locatie? Dat was de eerste vraag. Ik kan het heel simpel eigenlijk zeggen, ja, wij wachten dus zelf ook met spanning de reactie van de markt, van de marktpartijen af. Want in het programma van Eisen, daar zit in de recreatie voor het deel wat dus afgestemd is op deze gemeente. Daar zit in de doelgroepen. Therapeutische benadering heb je dus met nadruk gezegd, maar een doelgroepenbad, dat betekent al dat het voor doelgroepen bestemt. Ook de watertemperatuur wat dat betreft op en neer kan gaan. Ook omhoog geschroefd kan worden. Wat dat dus daarin kan al datgene plaatsvinden wat u denk ik voor hebt. Vervolgens en de zwemvereniging dan, want die vraag kwam ook nog even voorbij. Binnen het programma van Eisen, binnen een zwembad van 25 bij 16 meter. Daar kunnen de zwemvereniging hun nationale wedstrijden houden, regionale wedstrijden. Verenigingswedstrijden. Ook de diepte van het bazijn is daarop afgestemd. Zo ook het zwembad voldoet voor waterpolo. Ik moet daarbij aangeven, ja, we hebben het plaatje nu niet voor. Guus, misschien kun je het modelletje nog even tevoorschijn toveren. Ik heb in mijn inleiding gezegd, de marine gebruikte van 8 tot 5. Dat betekent, voor 8 is dat bad beschikbaar voor alle andere activiteiten die de exploitanders wil. Dat kan vrij zwemmen zijn, dat kan een andere vorm van doelgroepen zwemmen zijn. De verenigingen die kunnen na 5 aansluiten. In het weekend maakt de marine ook geen gebruik van het bad. Dus zaterdag en zondag is dat rechte, in dit model, dat rechtse bad, 25-16 is beschikbaar voor alle mogelijke activiteiten die zwemvereniging of anderszins door de exploitant aan de dag gelegd kunnen worden, willen worden. Ook. Ook.
Nou, misschien dat we dat kunnen aanvullen. We hebben letterlijk in het programma van Eisen staan dat het programma zoals het nu is, minimaal bewaarbaar.
Ja.
Dat staat letterlijk in het programma van Eisen. Dat geldt niet alleen natuurlijk voor de zwemverenigingen, dat geldt voor scholen en graafschappen. Dat geldt dus eigenlijk voor alle gebruikersgroepen. En aangezien het model eigenlijk heel veel overeenkomsten heeft met het huidige bad en hoeveel positionering daarvan, moet dat zonder al te veel problemen.
Goed. Guus, dan ga je straks nog even in op de dubbel. Ik zal even mijn lijstje proberen af te werken. Stel, werd net gevraagd, op de huidige locatie Nieuwland, als daar een nieuw bad moet komen. In het bestemmingsplan ligt daar een dusdanige locatie. En dat zal ook een van de opdrachten zijn in het kader van de partijen die zich daar wensen binnen schrijven. Om het bestaande bad in stand te houden en nadat het nieuwe bad is gerealiseerd het oude bad af te breken. Het zou best kunnen zijn dat er een overlapping in zit. Bijvoorbeeld in dat buitenbadgedeelte, daar zou misschien een overlapping in kunnen zitten. Maar het is dusdanig, de kavel is dusdanig groot en ingericht dat het dus moet kunnen om daar geen verlies van exploitatietijd tussen te zitten. Dat kwam voorbij. De benchmark ligt vertrouwelijk ter inzage. Dat is geen enkel probleem wat dat betreft. Zoom ik nog even in op de locatie toch nog even, voordat ik even aan de exploitatie kom. Ik heb net al gezegd, de marktpartijen die zullen ons dan wel verrassen. En als een marktpartij bijvoorbeeld, ik meen dat het poldertje heet, ik noem maar iets. Weet ik veel. Of dat iemand zegt, nou ik heb mijn oog laten vallen op dit perceel, want ik heb gezien het is eigendom van de gemeente. En ik wil er een geweldige, fantastische accommodatie neerzetten voor die en die prijs, met die en die omvang. Dan zal die dus meegewogen moeten worden en zal ook meegewogen worden. Afhankelijk van de financiën, afhankelijk van de mogelijkheid van de ruimtelijke ordening. Want dat is natuurlijk wel heel nadrukkelijk dat er natuurlijk mee gaat spelen. Als iemand met een idee komt en zegt, nou ik ga hem daar bouwen. En het is gewoon qua ruimtelijke ordening dus not done. Het kan gewoon niet, wat voor reden ook. Ja, dan kan het dus niet.
Hè? We zijn al hier eerder uitgenodigd geweest in Hotel Den Helder. En was de eigenaar van ja. Die had ook een vreselijk grote plan om daar dus exact op die locatie, dus waar de woning is,
ja.
Om daar een verschermer te ontwikkelen. Hij had dan dus ook een aanmerkelijke aanvulling van verschermer grond dat hij daarmee had. Omdat hij daar dus ook erg het accent wil leggen op commerciële exploitatie. Is die optie nog steeds? Zijn er ooit na de presentatie nog contacten tussen de gemeente geweest?
Ja, niet het gemeentebestuur, maar conform de afspraak heb ik een gesprek met die meneer gehad. En ik heb hem ook verteld wat het college voornemens is qua procedure. En vandaag is dus min of meer de openbaarmaking van de totale procedure. En dat hij dus daarvan kennis krijgt en dat hij dus mee kan doen met zijn totale plan wat hij voornemens is om daar te ontwikkelen. En dan zal hij dus op basis van het programma van Eisen wat beschikbaar is, zal hij dus meegemogen worden dan.
Ja.
Die we in 2006 gemaakt hebben om iedereen een kans te geven. Want er is natuurlijk nog een ondernemer die heeft hetzelfde bericht gekregen van wacht het programma van Eisen af en we horen je wel komen.
Dan nog even over de exploitatie. Ja, de uitgangspunten die liggen in de benchmark. En het college heeft gezegd, nou, wij houden vast aan die benchmark. Dus van daaruit koers ook, zowel wat betreft reserveren, zowel wat betreft de benchmark, vooral de investering bedoel ik. De totale investering, als ook vanuit de exploitatiekant. En dat zit in de meerjarenbegroting, zit dat al verankerd tot... Tot nu toe.
Ik hoorde u ook zo even zeggen dat.
Maar ik heb dat in het begin ook uitgelegd. De gemeente heeft destijds 700.000-800.000 gulden gekregen van de stichting. En die heeft de grond verkocht. Dus. Wilde locatie Nieuwland als locatie ook gepresenteerd worden. Maar daarover loop ik dus afspraak en onderhandeling met de stichting. Zal de gemeente dat eigendom dus moeten verwerven? We hebben er ooit voor betaald, of ooit geld voor gekregen. Dus wil je het terug hebben, dan zul je er ook voor moeten betalen. Maar daar staat tegenover, ik heb het net gezegd, ik wil dat best ook nog in de kleine comité, degene die er behoefte aan heeft, nog een keer met u door die stichtingsstatuten heen. Maar de gemeente zit ook in die stichtingsstatuten op enige wijze toch in het kader van de liquidatie en de opheffing van de stichting verweven. Ja?
Ja, Duo staat denk ik toch redelijk uitvoerig in het programma van IJs. Ik weet niet of u dat heeft kunnen lezen, maar in ieder geval als het erin zag ligt op bladzijde 31 begint het. Een behoorlijke paragraaf. En wat dat we in ieder geval hebben aangegeven, we hebben een aantal thema's benoemd die interessant zijn voor Dubo. En we hebben in ieder geval aangegeven een soort minimumpakket waar ze sowieso al aan zouden moeten voldoen. En daar moet je al voldoen volgend uit het bouwbesluit om überhaupt een bouwvergunning te krijgen. Maar sowieso, de buitenschil moet bijzonder goed geïsoleerd zijn. Denk daarbij aan isolerend glas in een HR++ voor onze vakspecialisten onder ons. Recirculatie met warmteterugwinning op de ventilatielucht van zwemzalen en ook van de kleedruimtes hebben we omschreven. Dan kun je afhankelijk van de intensiteit van gebruik kun je de hoeveelheid lucht in je zwemzaal en je kleedaccommodatie regelen. Dus met hoog- en laagtoeren of met frequentiegestuurde motoren werken. Overal energiezuinige verlichting toepassen. Uitgekiend leidingwerk betekent weinig weerstand in leidingwerk. Wordt vaak vergeten met allerlei bochten, maar het zijn vaak hele simpele praktische dingen. Hebben we duidelijk aangegeven. Hele simpele dingen als waterbesparende douchekoppen, thermostatische kranen en weersafhankelijke voorregelingen. Gebouwbeheerssysteem zou er minimaal in moeten zitten. En ook de cv-voorziening, de cv-ketel moet in een optimale HR-uitvoering uitgevoerd worden. Dat zijn zeg maar de praktische kanten. Maar we hebben ook aangegeven naar duurbouw, bijvoorbeeld de duurzaamheid van en de intensiteit waarmee het milieu belast wordt. Denk aan houten kozijnen, waar komen ze vandaan, waar moeten ze aan voldoen? Het schilderwerk. Aangegeven schildersoorten die wel of niet gebruikt mogen worden. We hebben nog iets geschreven over energie, over warmtepomp, warmtekrachtkoppelingen en dat soort zaken. Het is allemaal benoemd. Maar het is aan de marktpartij om te kijken hoe dat nu, zeg maar economisch, welke combinatie van maatregelen het economisch meest voordelig is. En daar zijn dus de meningen in den landen met allerlei adviseurs en bedrijven lopen uiteen. Maar het is nou juist het leuke om van verschillende marktpartijen tot een uiteindelijke combinatie te komen. En de meest voordelige, die mag het hier dan uiteindelijk gaan doen. Maar het zijn toch een bladzijde of vier tekst die uitvoerig in het programma van IJssel zou aangegeven zijn.
Zit er ook iets bij met de grondwarmte?
Wordt heel even kort genoemd. Dan hebben we ook bijvoorbeeld gezegd chloor. We kennen dat allemaal in zwembaden. We willen eigenlijk geen chloor meer. We willen die chloorauto, ook in het kader van duurzaamheid en veiligheid. Die chloorauto willen we niet meer door Den Helder hebben rijden. Dus we hebben een ander systeem van zwemwaterzuivering benoemd. Zodat ook chloorlucht, daar heb ik een wat andere mening over. Maar ook dat soort dingen behoort dan in ieder geval tot het verleden.
Oké, dat zijn volgens mij de technische vragen. De tweede ronde wat mogelijkheid geven nog voor wat aanvullende inhoudelijke vragen waarbij ook de wethouder aan de orde komt. Heeft de ronde voor inhoudelijke vragen? Zeker.
Ik wil in elk geval de beide presentators heel hartelijk bedanken voor een uitgebreide en zeer interessante voordracht. Ik had nog een vraag over wanneer er eikpunten komen of wanneer we in elk geval als raad steeds informatie krijgen over de voortgang. Want ik denk dat dat wel belangrijk is. En is er regelmatig tijdens het hele proces nog steeds een co or not co of is die fase al geweest? Dan denk ik dat een beetje mijn vraag waren.
VVD nog?
Ja, voorzitter. Ik kom toch nog even terug op het programma van Eisen. Er werd wel gezegd net dat de sportverenigingen daarin ook zijn opgenomen. Maar ik vind het zo jammer dat hier dan alleen staat volledige integratie CZSK wensen. En dat zou ik dan ook van de sportverenigingen willen zien. Zodat wij niet achteraf te horen krijgen dat de sportverenigingen niet gehoord zijn of niet voldoende gehoord zijn. En verder, als ik een hele snelle optelsom maak, kom ik als ik de balen bij elkaar optel bijna 25 vierkante meter meer uit. Is dat een marge of welk pad gaan we dan op bezuinigen? Of tot zover.
De PvdA.
Ja, ik had nog één resterende vraag. De marktpartij die wordt, als die gekozen wordt, wordt die uitvoerig gescreend. Dat geldt ook voor de exploitant. Of als de marktpartij de exploitant wordt, dan wordt die dus ook op het exploitatiegedeelte helemaal gescreend.
Heel
Ja, ik had eigenlijk een beetje een vraag in de richting ook van de PvdA. Ik vraag me af, worden bouw en exploitatie aan elkaar gekoppeld? Ja, dus is degene die bouwt, gaat die ook exploiteren? Wordt dat neergelegd in de eis of worden daar scheidingen aangebracht? Dat is er eentje. En dan nog even, er wordt gesproken over de liquidatie van de stichting. Daar zou ik nog wel even van willen weten hoe dat in zijn werk gaat. Nou, de vraag vanuit de VVD die was me uit het hart gegrepen, want het ging me zuiver ook om de verenigingen natuurlijk, die echt duidelijk een plaats moet geven in hetgeen wat je wil met een zwembad. Want dat zijn uiteindelijk de gebruikers waarvoor we het uiteindelijk ook doen. Ik dank u.
Helder, ChristenUnie, nog inhoudelijk?
Nou ja, ik zat ook na te denken over wat gezegd is over die verenigingen. Waren dat een groot aantal verenigingen? Dan is er één woordvoerder of hoe is dat precies gegaan in hun specifieke wensen?
Oké. Okay. Dan voor behoorlijk bestuur. Oké. Okay. SP.
Dank u. Ook dank voor de presentatie. Daarin is ook even therapeutisch zwemmen genoemd en voor gehandicapten. Zouden graag willen pleiten dat in het programma van eisen bij de definitieve tekeningen en zo, dat er ook optimaal rekening gehouden wordt met toegankelijkheid. En dan juist ook weer blijven daarop wijzen. Het gaat om een groeiende groep in de samenleving. Inmiddels een 12%, dus ook geschikt voor senioren en gehandicapten. Dank u.
Ja. Ja, tuurlijk.
Er werd net ook verteld of er een scheiding was tussen bouw en exploitatie. Ja, dat was een vraag van. Maar er zijn ook mogelijkheden als je iemand de bouw verzorgt, dat hij ook het onderhoud meteen voor zoveel jaar erbij krijgt. Omdat je dan uiteindelijk ervan uit kan gaan dat hij goed gebouwd heeft. Wordt dat ook meegenomen?
Ja. Prima. Nou, ligt eerst wethouder voor de andere technische vragen wederom.
U heeft gezien dat we in een aantal fases dit traject doorgaan. We waren nu bij fase 3, als ik het goed heb. En we hebben ook gezegd, iedere fase wordt afgesloten met een rapport van zover zijn we. Dat is een goed moment om dan weer terug te komen bij de raad te zeggen, nou, we zijn zover, dit is binnen Europese aanbesteding, dan praten we weer even bij. En u heeft ook gezien dat er nadrukkelijk in dat traject nog een no-go of no-go moment was. Ergens halverwege, vraag me niet de maand, maar dat is er dus nog wel. Het programma van eisen heb ik hier wel bijgezet, maar dan weet ik niet meer wat de vraag was. Sportverenigingen. Ja, in alle modellen, en we kiezen nu voor model 3b, wordt nadrukkelijk het gebruik van de sportverenigingen genoemd. En u zult ook, als u het benchmark ziet, dat ook genoemd zien. Ze zijn hier ook voorbijgekomen in die tekening, volgens mij.
In ieder geval als ook een van de overlegpartijen wat nog overlegmechanen is.
Ja, want dat is dat wedstrijdbad onder andere. Dan heb je het over de zwemverenigingen, want de rest is recreatiezwem. En daar zijn ook gesprekken mee. Niet vanaf het begin, moet ik zeggen. Die zijn in een wat later stadium erbij getrokken, maar die zijn heel erg in beeld. Een marge, ja, dat had ik ook uitgerekend. En ik zou het echt niet weten, die 26 vierkante meter. Maar ga jij vast doen.
Ja, dat zal een stip op mijn pen zijn. Ik trek het boetekleed aan. Maar ik zal kijken waar ik in de snelheid...
Ja, want ik zou het ook niet, ja, precies.
Ik haal hem er even uit.
Kijk, ja, het moet in ieder geval kloppen.
Dat betekent dat het aantal vierkante meters wat u genoemd heeft, dat minder wordt?
Nee,
dus 1170 blijft het 70, maar de zwembaden worden kleiner.
Nee, want het was die 96 meter, nou, we moeten gewoon even kijken. U krijgt de oplossing, want als we het nu al wisten, dan hoeft het niet na te kijken. Maar we gaan uit van die 1170. Misschien zit er een overlap in. Worden partijen gescreend? Ja, natuurlijk, want we willen wel dat we een bona fide partij hebben. Je gaat natuurlijk niet een verhaal van 12 miljoen ophangen aan iemand waarvan je denkt, maar ja, misschien maffia of zo, ik noem maar een dwarsstraat. Dus ja, dat is wat je met Europees aanbesteden ook doet. Daar worden natuurlijk allemaal eisen gesteld aan, kan die partij dat wel aan? Niet dat ze halverwege failliet gaat, ik noem maar een leuk voorbeeld uit deze stad, dat willen we niet. Het zwembad moet wel afkomen, ook die laatste meter. Bouw en exploitatie, ja, we hebben het in 5 percelen opgedeeld, u heeft dat gezien. Onderhoud, energie, noem maar op. Exploitatie was het laatste perceel. Het kan door dezelfde partij gedaan worden, maar het kan ook door een ander gedaan worden. Denkbaar is dat iemand die graag bouwen wil, zegt, ik bouw het voor jou. En met de beoogde exploitant, en dat kan ik me wel voorstellen, zegt, oké, wij gaan samen optrekken en ik lever dat zwembad en jij doet daarna de exploitatie. En het kan ook zijn dat ze alles voor hun rekening nemen. Ik denk dat dat gescheiden wordt, maar beide is mogelijk. Alleen, het moet wel altijd volgens de bepaalde eisen. Dus het is een kwestie van de aanbieders om daarvoor te kiezen. De liquidatie van de stichting, daar zijn we mee over in onderhandeling. Daar zijn we al vrij ver mee en dat is ook wat nog opgeschreven moet worden. Maar we zijn al wel tot een akkoord dat dat gaat gebeuren. U heeft het net voorbij zien komen wat dan de randvoorwaarden waren. Het terugleveren, het waarborgen van de arbeidsplekken en noem het maar op.
Plan van eisen en dat het dus vertrouwelijk inzag in de leeskamer. Geldt dat ook voor de stichtingsstatuut?
Dat weet ik niet. Zoeken we even op. Ja, dat kan ik u echt niet zeggen. Want het is de vraag of dat zin heeft, eerlijk gezegd. Ik zou niet weten. Maar goed, als u als waarborg wil hebben dat zo'n stichting niet de mist in gaat, zou ik maar zeggen, dan kan ik me dat voorstellen. Maar die zoeken we even op. Of dat wel of niet gebeurt. En dan het...
Dit onderwerp ten aanzien van de stichtingsstatuten.
Over dit specifiek deel, dan vraag ik me af. U zegt dat iedereen kan inschrijven.
Ja.
Stel voor dat de stichting inschrijft. Waarom dan liquideren?
Dan hoeft het niet. Nee, dan hoeft het niet. Want dan blijven ze maar. We hebben deze constructie bedacht. Omdat u de wens had, niet misschien iedereen van u, maar toch wel in meerderheid, dat ook andere partijen dan de stichting konden meedingen. En dan moet je een level playing field hebben. En als dus een ander het wordt, dan moet je wat met de stichting. Kan je niet zeggen, joh, gaan jullie leuk een schaatsbaan exploiteren. Op dat moment moet je ze liquideren. Komt de stichting met het winnende ontwerp, zal ik maar zeggen, dan blijft het lekker zoals het is, want dan hoeven we niet.
Ja, oké, omdat er even werd ingegaan op specifiek de liquidatie van de stichting, maar in een zodanig vroeg tijdstip
omdat
dat ik mezelf afvroeg van...
Ja, nee, maar wij hebben natuurlijk dat uit moeten praten, omdat als je eerst uitgaat van exploitatie door de stichting, wat aanvankelijk nog in 2005 het idee was, en je zegt in 2006, ik wil dat anderen ook een kans geven, dan moet je wel elkaar in onderhandeling, want die stichting zendt dan niet, oh joh, dat vind ik ook goed, ik ga wel opzij en zoek het maar uit. Dus daar hebben we wel even met elkaar moeten praten om dat goed te krijgen. Okay. En dat is alleen aan de orde inderdaad als zij het niet worden. Ja? Toegankelijkheidsmerk, daar moet het zwembad aan voldoen. Niet alleen dat zwemgedeelte voor de doelgroepen, maar we hebben echt nadrukkelijk, net als dat we zeggen, het moet duurzaam zijn en het moet architectonisch het aanzien waard zijn, kun je tegenwoordig zoiets niet meer bouwen zonder een toegankelijkheidsmerk. En dan wordt het telkens voor het hele bad en de buitenruimte en noem maar op. Dus iedereen kan erin, staat er ook in. Dus nadrukkelijk is nadrukkelijk genoemd. Net als de kraantjes, hè. Er zijn hele technische verhalen over de tegels en de kranen, maar ook dat soort dingen over gebruik.
Oké, dat zijn in principe wat mij betreft de vragen die gesteld werd. Maar de manier waarop de verenigingen vertegenwoordigen, dezelfde staat als de marine, leek mij nog wat onderbelicht. Wel gecommuniceerd, maar kunt u daar nog, nog over die relatie met de verenigingen, niet alleen gesprekend, maar ook komt u dan ook tot een letter van
ik
een
tent? Ik heb begrepen dat de verenigingen volledig als gebruikers op hetzelfde niveau als CZSK worden gezet. Dat heb ik begrepen.
Dat is ook, daarom zeggen we ook, je moet dezelfde meters, want anders gaan die verenigingen achteruit. En ze worden hier ook nadrukkelijk genoemd. En dat programma van eisen kun je ook nog voorstellen dat een vereniging zegt, ja, nu zit dat perron links, maar we willen dat perron rechts, want daar, ik verzin maar wat, want wij zijn geen zwemmers. Ik denk niet dat dat hele grote dingen kunnen zijn, maar mensen die dagelijks zo'n bad gebruiken, kunnen allicht met slimmigheidjes komen die wij nog even niet bedacht hebben. Dus zij zijn gesprekspartner.
Daarmee uw vraag, VVD D66, ten aanzien van verenigingen.
Ja, nou ja, goed, misschien is het om alle onduidelijkheden weg te halen ook handig om het pakket van eisen in de vertrouwelijke leeskamer neer te leggen.
U krijgt de benchmark.
Ook goed.
Ja. Dan was er nog een aanvullende vraag van het CDA.
In onderhoud zou ik nog een antwoord op krijgen.
Ja, onderhoud.
Dat is datzelfde. Nou, dat is het DBFM, de M van maintenance. En dat is dus onderhoud. Want als je. Kijk, we willen wel over 40 jaar weer overnieuw kunnen beginnen. Want waar we een beetje plat op gaan op dit ogenblik, is dat we 40 jaar geleden wel een zwembad gebouwd hebben. Maar niet bedacht hebben dat je daarna weer een zwembad moet bouwen.
Ik bedoel, denk ik, een andere vraag. Het gaat mij om het feit dat je vaak een bouw aanbesteedt. Maar dan daarbij meteen het onderhoud koppelt.
Dat kan, maar dat hoeft niet. Dat hangt er vanaf wat er komt. Dus dat komt, maar dat zullen we zien wie er binnenkomt.
Ja. Het kan een vorm van onderhandelen zijn, waardoor je goedkoper uit bent en toch hele verantwoordelijke kwaliteit.
Ja, maar dat zit in een van die percelen. Dat onderhoud zit net als de energie in een van die percelen. Dus wij wachten met spanning af wie de briljante plannen binnenbrengt. En dan kiezen we de meest briljante.
Oké. Een briljant plan hoor ik en daarmee sluit ik dit agendapunt, want dit was in twee ronden een aantal vragen. Bedankt voor uw beantwoording en bedankt voor uw inbreng deze avond over het zwembad. En succes verder met de volgende fase,
dankjewel.
Ook de projectleider. met enkel nog wat technische agendapunten, besluitenlijst ter kennisname en dan de termijnplanning met natuurlijk de vraag aan u of u onderwerpen heeft voor een volgende keer, voor een vergadering die u graag op de agenda wil zetten, plaatsen. Ja, ik zie wat gehoezesmoes, zegt u?
Wij zijn ondertussen met een klein groepje bezig om contacten te hebben met Stichting Modeo. En de vraag is dat er heel veel problemen zijn met crisisopvang onder andere. En dus wij willen dat graag op de agenda hebben, zodat wij daar met de tijd...
Crisisopvang jongeren of...
Het gaat in elk geval om mensen die uitgeprocedeerd zijn of in elk geval uit...
Ja? Oké, is dat helder? Genoteerd? Ja. Dan zetten we dat, dan komt dat op de griffie en dan komt dat in het overleg. Dank u wel en dan sluit ik hierbij de vergadering. Dank voor uw aanwezigheid.